Hiç oyun next again. Wanna say again. Wat je. Lucas 18. Hier kan je altijd meekijken. 18 vers 31. Als je het niet meer weet, hier links beneden staat het ook altijd. Kan je altijd voor je eigen referentie opkijken. Gelezen uit de NBV voor de nieuwe Bijbelvertaling. Heel makkelijke vertaling om te begrijpen. We gaan vandaag lezen. Hij nam de 12 apart en zei tegen hen: we zijn nu op weg naar Jeruzalem. Dat is Jezus die dat zegt. En alles wat door de profeet is geschreven, zal men de mensenzoon laten ondergaan. Want hij zal worden uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld en bespuwd. En nadat hij is gegeeseld, zal hij worden gedood. Maar op de derde dag zal hij opstaan. De leerlingen begrepen er niets van. Lucas schrijft dat in zijn evangelie. De leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van Jezus' woorden bleef voor hen verborgen en ze konden maar niet bevatten wat hij had gezegd. Houd dat eventjes in gedachten. Het is vooral het volgende deel dat komt, hè, dat belangrijk is. Maar je moet even Jezus zitten zeggen, mannen, dat is trouwens zijn laatste week. Hè. Dat zijn de evenementen voor zijn laatste week op aarde. Voor de kruising, voor de trial, hè, voor Pilatus en al die zaken, voor zijn triomfantelijke intocht, hè, Palmzondag. Dat is juist daarvoor. En hij zegt, ik moet dit en dat moet allemaal vervuld worden. Maar ze begrepen er niks van, want ze hadden hun eigen idee van wat Jezus ging doen. Ze hadden hun eigen visioen of hun eigen doel voor wat Jezus ging doen. Ze hadden een politieke Messias in gedachten. Een Messias die Rome uit de weg ging ruimen. Een Messias die op de troon van David ging zitten. En dan geleidelijk aan met de tijd heel Israël terug bijeen verzamelen, weg buiten die Romeinen. Zij hadden dat visie, dat visioen. En wanneer Jezus dan te zeggen, ik moet gegeeseld worden, ik zal moeten worden gedood, maar pas op, ik zal de derde dag opstaan. Ze begrepen er niks van. Maar laten we eerlijk zijn, als wij daar toen waren geweest, hadden wij er waarschijnlijk ook niks van begrepen. Ja, wij weten wat er gaat gebeuren. We hebben de Bijbel, wij kunnen dat lezen. Maar zij hadden het oude verbond, het oude testament, waar inderdaad profeties stonden, maar ja, de ene interpreteerde profetie zo, de andere interpreteerde profetie zo. Wat moesten ze geloven? De leidende dienaar van Jesaja 53, hadden ze nooit gedacht dat hier Jezus dit ging zijn. Hij ging koning zijn, hij ging heerser zijn, maar vooraleer hij koning kon zijn, heerser kon zijn en de sleutels van hemel en aarde kon krijgen, moest hij eerst worden vervolgd en gedood en opstaan. Maar ze begrepen dat niet. Maar dat is niet erg. Wij begrijpen het soms ook niet. Maar de Heer heeft geduld met ons. Amen. We hebben soms ook onze eigen gedachten over wat Jezus zou moeten doen en wat Hij moet doen in ons leven en wat God zou moeten plannen voor ons. En als dat dan niet uitkomt, dan zijn we teleurgesteld. Maar Jezus heeft geduld. Dank de Heer. En toen Hij in de buurt van Jericho kwam, dit is het gedeelte waarop ik wil focussen, vers 35, en zat er langs de weg een blinde te bedelen. En toen de blinde menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat er gaande was. En ze zeiden tegen hem, Jezus uit Nazareth komt voorbij. En daarop riep de blinde, Jezus, zoon van David. Hij riep het, maar ik kan het nu niet doen, want anders ga ik u oren pijn doen. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En degene die voorop liepen, snauwde hem toe dat hij moest zwijgen. Maar hij schreeuwde des te harder, zoon van David, heb medelijden met mij. Dat is waar, broer Jo, toen hij zegt, af en toe moeten we een keer roepen. He? Hij wist niet welke vers ik ging gebruiken, maar daar ga ik het eigenlijk over. Amen. Halleluja. En Jezus bleef staan en zei, breng de blinde bij mij. En toen deze voor hem stond, vroeg hij hem, wat wilt u dat ik voor u doe? En de blinde antwoordt, Heer, zorg dat ik weer kan zien. En Jezus zei, zie weer. Uw geloof heeft u gered. En onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde hem terwijl hij God loofde. En alle mensen die getuigen waren geweest van dit voorval, brachten hulde aan God. Amen. Ik zou vandaag tot u een boodschap willen prediken. De roep die God deed stoppen. Amen. Dank u, Jezus. Laten we even bidden. Vader, ik dank u, Heer, Laten we vandaag een roep vanuit onze ziel voortgaan, Heer Jezus, over onze lippen. Dat u doet stoppen, Heer Jezus. Halleluja. In de naam van Jezus. Amen. De Heer is goed. De Heer is goed. Amen. Ik heb in het begin gezegd, de duivel wou niet dat je kwam, maar je zit hier. Amen. Hij wou niet dat ik kwam. Ik ben opgestaan met koppijn. Amen. Ik ben opgestaan met een licht opkomende migraine. En ik weet wat dat is. Dat begint hier. En ik voel dat opkomen en meestal is het dan te laat. Ik heb gebeden, Vader, alstublieft, laat dat voorbij gaan, want uw mensen hebben uw woord nodig. Het is niet voor mij, maar het is voor uw mensen, voor degenen die komen. Want ik was aan het denken, ik kan zo niet gaan. Ik heb dan een Excedrin ingepakt en normaal duurt dat wel een tijdje, eer dat dat begint te werken. Maar dank de Heer, amen, dat ik hier staan, amen. Dank de Heer, ik heb geen koppijn meer, amen. Ik ben een beetje groggy van die Excedrin, maar dat maakt niet uit. We staan hier tenminste, we kunnen de Heer prijzen, amen. De Heer is trouw, amen. De Heer is trouw. En zelfs ook al zou ik niet hebben kunnen geraakt, dan is de Heer nog trouw. Dan heeft hij een ander plan. Dan hadden jullie hier maar samen liederen moeten zingen ter ere van glorie van God. Het is niet omdat ik er niet ben of omdat broeder Jom met zijn gitaar er niet is, dat we de Heer niet kunnen prijzen. Amen. De Geest geeft ons liederen om samen te komen. Amen. De Geest geeft ons, een push. Amen. In ons hart om samen te komen. Amen. Om hem te prijzen. Jezus was op weg naar Jeruzalem. Zijn laatste week. Hij was klaar om zichzelf te presenteren aan de natie van Israël. Als hun koning, als hun Messias. Ze gingen palmtakken voor hem neerleggen. Ze gingen roepen, Hosanna, Hosanna, amen. Dat wil zeggen, red ons, red ons. Om hem dan een paar dagen later te doen kruisigen. Door te zeggen van, weg met hem. Ik weet, het volk is soms wispelturig. Maar hij ging iets doen, heel belangrijk om te weten, dat niemand voor hem of niemand die ooit nog na hem zou komen, ooit hetzelfde werk gaan doen. Jezus ging een werk doen aan het kruis. Hij ging een lijdensweg moeten ondergaan, amen, dat niemand ooit of na hem ooit nog zou kunnen evenaarden, amen. Hij ging met zijn bloed elke ziel vrijkopen, zodat zij die in hem geloven, amen, niet verloren zouden gaan, maar eeuwig leven hebben. Dus het is een belangrijk werk, niet? Het is een belangrijke week. Nu moest ik Jezus zijn, ik had waarschijnlijk weer een migraineaanval gekregen. Als ik zou weten van, ai, dat staat mij te wachten. Oeh, en dan die stress van al dat volk dat eraan zit te komen. En die zitten eerst mij allemaal te prijzen. Maar een paar dagen later gaan ze mij verwerpen. Ai. Jezus had ook stress. Jezus had stress. Hij zweette. Amen. Druppels. Bloed. Amen. Hij had intense stress de dag voor zijn kruising. Je moet niet denken dat Jezus een of ander robot was die een schakelaar had in zijn hoofd. Nu zit ik even godmodus en nu kan ik even zonder pijn. Nee, hij was een complete mens zoals u en ik. Amen. En die ervoor koos om de ervaring van mens te ondergaan. 100%. En dus, je zou denken, zo'n belangrijke week die voor hem staat te wachten. Naar Jeruzalem gaan, daar de schriftgeleerden confronteren. Hij zal wel belangrijkere dingen te doen hebben dan een blinde te gaan genezen. Jezus wandelt door een Jericho en uit Jericho op weg naar Jeruzalem. Op weg naar het grootste en belangrijkste werk ooit wordt hij gestopt door de roep van een blinde man. Op de weg lag een man, een blinde man. En we weten niet hoe lang dat hij er lag. We weten niet hoe het kwam dat hij blind was. Eén ding is zeker, deze man was in de ogen van de maatschappij, van de samenleving, was hij niets waard. In de ogen van de religieuze wereld was hij niets waard. Want de gedachte was, als je blind was, wat heb jij verkeerd gedaan in je leven dat jij blind bent gekomen? Wat heb jij ten opzichte van God verkeerd gedaan? Wat heb jij gezondigd dat jij blind bent nu? Dat was de gedachte. Dus de mensen die wouden niks te doen hebben met die blinden en met die melaatsen en met die doofstom. Allemaal onreine mensen, we komen daar niet mee in contact. Maar er was iets in zijn roep dat de aandacht trok van Jezus. De blinde man vroeg, wat is er gaande? Hij vroeg, wat is al dat tumult? Het was niet de eerste keer dat mensen passeerden. Dagelijks passeerden mensen op die straat. Hij hoopte dat hij iets zou krijgen. Het was een bedelaar. Maar nu was het iets anders. Zijn ogen waren blind, maar God deed zijn oren doen opengaan. Amen. Hij kon niks zien, maar zijn oren pikten iets op dat iets interessant was. En zijn geest, zijn hart, er was contact met hem. Dat maakte dat hij begon uit te roepen. Wie is daar? En ze zei, ja, Jezus uit Nazareth komt voorbij. En dat is wat ze de blinde man vertellen. En onmiddellijk begint hij te roepen, Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. Zoon van David is een messiaanse titel. En ook al was de man blind en had hij Jezus nog nooit in actie gezien, hij had geloof in de persoon van Jezus. Misschien had hij reeds gehoord van zijn wonderen. Misschien had hij reeds gehoord dat hij anderen had genezen, dat hij verlamden deed wandelen, dat hij mensen hun zonden kon vergeven. Misschien had hij een concept in het Oude Testament van wie de Messias is. Wat het ook mogen zijn, hij besloot, dit is mijn kans om Jezus zijn aandacht weten te trekken. Ik kan nooit meer zo'n kans hebben. Dit is mijn kans. En ik ben er zeker van, daar zaten nog andere bedelaars aan de kant. Amen. In Matthäus lezen ze al dat er twee blinden waren. Maar Lucas en Marcus schrijven alleen maar over één blinde man. Want er, alleen die ene heeft zijn mirakel gekregen. Maar wat met al die andere bedelaars? Er was er ene dat Jezus deed stoppen. En zei van, die en daar, breng je bij mij. Amen. Dank u, Jezus. En hij begint te roepen, Jezus, Zoon van David, heb medelijden. En wat is significant, als je ziet in de tekst, daar staat, het waren zij die voorop liepen, dat hem begonnen af te snauwen. Nu, dat begrijp ik niet. Dus Jezus met zijn entourage, hè, misschien met een paar bodyguards van voor, hè, die de weg aan het vrijmaken zijn van, mannen, weg hier, hè, belangrijk werk, we moeten naar Jeruzalem. Dat is the place to be. Eindelijk, Jeruzalem, kan Jezus eindelijk zijn ding doen? Kan hij eindelijk op de troon gaan zitten? Gedaan met al die tochten door in Jericho en Bethlehem en Nazareth en al die vieze dorpen, met al die vieze bedelaars die we altijd maar zitten te genezen. Jeruzalem, dat is eindelijk de stad. En dan zit er daar ene te roepen en zij die voorop liepen, dus dat was deel van Jezus zijn entourage, ja, begonnen die bedelaar, die blinde man af te snijden van, biedt woord, onze Jezus, moeten we weer stoppen. Ze biedt woord, zwijgt gij. Maar hij begon des te harder. Hij begon meer volhardend te roepen naar Jezus. Amen. Nu, waarom snauwden ze hem af? Waarom liepen ze eigenlijk mee met Jezus? Het was duidelijk dat zij een ander concept hadden over wie Jezus was en wat zijn doeleinden zouden zijn. Amen. Zij dachten, die blinde man is de tijd van Jezus niet waard. Hij kon niet gestoord worden. Jeruzalem is the place to be. Het uur van de waarheid is daar. Laten we onze tijd niet langer verspillen. Mag ik tot u voorstellen, maken wij soms dezelfde fout? Oordelen wij soms over mensen of ze wel onze tijd of Gods tijd waard zijn of niet? Snap je wat ik wil zeggen? Oordelen wij soms, oh, die ene, ik denk wel dat die tot geloof zou komen, maar die, nee. Dan laten we daar onze tijd niet in steken, die komt toch niet tot geloof. Denken we soms niet, oh, die persoon die is zo hopeloos. Hier kunnen we maar beter de mond snoeren. Hè? Of die persoon is zo laag gevallen, zelfs God kan die niet meer redden. Of die heeft zo'n slechte ding gedaan en nu komt hem weer terug tot God. Ja, maar het heeft al zo lang geduurd. Hè? Laat maar zijn. Pas op, dat is een menselijke reactie. We willen geen tijd investeren in mensen waarvan wij denken van, die zijn niet waard. Jezus heeft zelf gezegd, pas op dat je je parels niet aan de zwijnen geeft. Dus er is inderdaad een moment dat je moet zeggen, genoeg is genoeg. Amen. Ik laat het aan God over, ik mag het niet meer aantrekken. Want soms hebben de mensen die overal en energie in iedereen gaan steken. Maar de Heer wil dat we natuurlijk wijs zijn en dat we onderscheid van geest hebben. Maar laat ons hart rein zijn. Amen. En als mensen afkomen, amen, voor de 70ste maal, amen, de Heer zegt, geef ze een nieuwe kans. En laat het resultaat over aan mij. Amen. Maar zij kenden natuurlijk allemaal niet. En zij begonnen de ene na de andere af te snauwen. Van, kom, we moeten doorgaan, we moeten doorgaan. Maar de Heer wist dat er één iemand in die rij klaar stond om hem te ontvangen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. We mogen niet discrimineren op basis van afkomst. We mogen niet discrimineren wie God zou kunnen ontvangen op basis van hun rijkdom, of op basis van hun talenten. Dat doet de kerk ook veel. We houden van, hè, de rijken die binnenkomen. We houden van de gezonden. We houden van de getalenteerde, van de propere mensen in onze kerk. Maar God kijkt niet naar hun uiterlijkheden of datgene dat ze kunnen meebrengen naar de kerk. Hij is vooral geïnteresseerd in hun ziel. Hij is vooral geïnteresseerd in hun eeuwige bestemming. Stel je voor dat Paulus nooit een Barnabas had. Saulus. Weet je wel, Saulus die Paulus werd, hè? Die de kerk vervolgde, die mensen ter dood liet brengen van christenen. En de eerste kerk, toen dat Saulus bekeerd was, hij geloofde dan niet. Ja, bekeerd zal wel zijn dat hij bekeerd was. Want die heeft ons vervolgd, maar dat was een Barnabas. Die niets meer zag. Amen. Die geen vooroordeel had en zegt van, ja, maar ik heb hem gezien, ik heb met hem gesproken, hij is echt veranderd, geef hem een kans. Wat als die Barnabas er niet was, dan hadden we nu een derde van het Nieuwe Testament niet. Want dat is wat Paulus heeft geschreven, of misschien 2/3, ik weet niet hoeveel. Veel. Amen. Dank u, Jezus. Amen. Heren, open onze harten, Heren. Laat ons niet mensen aan de kant schuiven, of afsnauwen, of zeggen van, shh, het is genoeg. Amen. Laat ons dat niet doen wanneer dat niet het moment is, Heren. In ieder geval, ik dank de Heer dat deze blinde man, Bartimeus was zijn naam. Al die Barten zijn goeie mannen. Bartimeus, Bar, zoon van Timeus, hè? Dat is waarschijnlijk waar we de naam Bart, of van Bartolomeus krijgen, maar zwart, maakt niet uit. De blinde man, dank de Heer dat hij geen nee nam voor een antwoord. En dat brengt me bij de tweede les van vandaag. Hij gaf niet op. Hij moest en hij zou een audiëntie hebben bij de koning. En het is de Messias die hier passeert. Want hij is de genezer. Hij is de compassieus. Hij is vol medelijden en liefde. Hij is door God gezonden. De schrift heeft hem voorspeld. In hem komen de woorden uitgeschreven door de profeet Jesaja. 35 vers 4 bijvoorbeeld. Ik zal even lezen. Misschien had deze blinde man daar kennis van. Zeg tegen het moedeloze volk, wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen, hij zelf zal jullie bevrijden. Dan worden de blinden de ogen geopend. De oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten. De mond van stommen zal jubelen. Waterstromen zullen de woestijn splijten. Beken de dorre vlakte doorsnijden. Dat is een profetie in Jesaja. Nu, dat was geschreven door Jesaja ongeveer 7e eeuw voor Christus. En dat was toen bedoeld voor dat volk toen dat in ballingschap ging gaan. Maar dat vindt zijn vervulling in Jezus. Het was ongehoord dat ooit een blinde in het Oude Testament, een blinde die zijn zicht terugkreeg, een dove die terug kon horen, verlamde, die terug kon wandelen. Nooit gezien. Maar in Jezus, allemaal uitgekomen. En het was misschien deze vers dat deze blinde man die toen hij opgroeide, want het was een Joodse, Bartimeus, dat is een Joodse naam. Hij is opgegroeid waarschijnlijk als Joods jongetje met de Torah en met de profeten. En hij, misschien kwam dat ter herinnering. Hey, ik ben een blinde. En er is een belofte dat de blinden de ogen worden geopend, de oren van doven worden ontsloten. Dit is mijn kans. Is dit de Messias? Is dit de zoon van David? Is dit de mensenzoon? Ik denk het wel. Hey, zoon van David. Heb medelijden met mij. Hij had geloof in zijn persoon. En zijn geloof werd evident door volharding. Zie, je kan geloof hebben, maar geloof wordt altijd evident door iets dat je doet, iets dat je zegt, een stap dat je onderneemt. Amen, dat is geloof. Als je gewoon zegt, ja, ik geloof, Jezus van Nazareth is hier, ja, zijn hier, ja, ik geloof daarin. En we blijven gewoon zitten, was er niks gebeurd. Of hij begon te roepen en hij werd afgesnauwd. Hij had kunnen zeggen, oké, sorry, ik zal zwijgen, sorry. Maar zijn geloof was, dit is mijn moment. Dit is God. God moet mij horen. Amen. Jezus loofde altijd mensen hun geloof. Niet omwille van hun afkomst of wat de menigte over hun dacht. Niet omdat je een fariseer was. Jezus loofde mensen niet omdat je bijbelteksten van buiten kon opzeggen zoals de fariseers. Hij loofde mensen omwille van hun geloof in hem. Kijk, zie wat hij zegt. Uw geloof heeft u gered. Nee, hij zegt eerst, zie weer, uw geloof heeft u gered. Ja? En in Lucas komt dat ook 3 maal voor. En dat vond ik heel interessant toen ik dat las. 3 keer kwam dat ook voor. En raar bij wie dat Jezus dat altijd zei. We hebben 1 keer in Lucas 7, vers 1. Dat was een Romeins officier, dat was een centurion. En wiens zoon ziek was. En een centurion stuurde iemand onder hem met de vraag dat Jezus zijn zoon wou genezen. Jezus deed het op afstand. Hij moest zelfs niet in de buurt komen. En de centurion zei, ja, maar dat is oké als je het op afstand doet. Als jij zegt, mijn zoon zal genezen, dan zal het gebeuren. Want ik begrijp dat jij autoriteit hebt. Ik heb autoriteit als bevelhebber. Als ik zeg van die moet gaan, dan gaat die. Dus ik geloof, als jij het hebt gezegd dat mijn zoon geneest, dan zal hij genezen. Dit was een heidense officier. Een Romein. En Jezus zegt in vers 9, Lucas 7 en 9, toen Jezus dit hoorde. Vader. Lucas 7, vers 9. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem, over die Romeinse officier. En hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde en zei, ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo'n groot geloof gevonden. Omdat die centurion zei, Jezus, je moet niet afkomen naar mijn huis. Zeg gewoon, mijn zoon is genezen. En zei, het zal zijn zoals dat je het hebt gezegd. Uw zoon zal genezen zijn. Dat was het geloof dat zijn kind deed redden. Door een Romeinse officier. Ik ga het heel interessant vinden als je naar The Chosen kijkt. Kijk je naar The Chosen? Die serie. Ja, ga je ook in Lucas. Goeie serie, hè? Amen. The Chosen. Een serie over het leven van Jezus. Amen. Heel. Volgens mij gaan ze die passage er ook in zetten. Met die Romeinse officier. Want in die tijd, Jezus, een Jood, die gaat praten met een Romein. Dat kunnen we niet inbeelden. Hoe moet ik zeggen, hoe controversieel dat zou zijn geweest. Amen. De bezetter, degene die hun volk behandelde als slaven. En daar gaat Jezus mee babbelen. En zelfs een kind van gaan genezen. Dat vind ik heel interessant hoe dat ze dat gaan aan mijn portretteren. Maar wat het is gebeurd. En Jezus zegt, door uw geloof, amen, is hij genezen. We hebben in Lucas 7, 36. Een tweede instantie waarin Jezus zegt tegen een zondares. Die Jezus zijn voeten begon te wassen en te kussen en te zalven. In het huis van de fariseer. En iedereen, kijk, wat zit hij nu te doen? Allee, als Jezus had geweten, als hij een profeet is, dan had hij geweten wie zijn voet aan het kussen was. Dat is een zondares, die staat bekend in het hele dorp voor wat ze heeft gedaan. En Jezus laat dat zomaar toe. Weet je wat Jezus zegt? Vers 47. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er veel. Want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Zie, zij heeft geloof en haar geloof wordt evident. De wijze waarop ze mij aanbidt. Jullie geven mij zelfs geen waterkommetje als ik binnenkom. Maar ze heeft niet kunnen stoppen met mijn voeten te kussen en mij te... Dat was in die vorm, en je moet daar niks achter zoeken, maar in die tijd was dat een vorm van intense nederigheid en respect. Amen. Ten opzichte van de komende Messias. Kus de Zoon. Staat er in de psalmen. Amen. Waar was ik? Toen, vers 48, toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven, tegen die vrouw. En zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf, wie is hij dat hij zelfs zonden vergeeft? En hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Amen. Dat is de tweede keer dat Jezus iemand prijst omwille van hun geloof. En het waren juist mensen waar iedereen van zegt, van, oh, toch geen Romein, toch geen zondares. Lucas 17 vinden we een derde instantie waarin dit wordt genoteerd. En het gaat over een Samaritaan, het gaat over 10 Melaatsen. U kent het verhaal. De 10 Melaatsen die Jezus tegenkomt en Jezus zegt tegen de 10 Melaatsen, ga u wassen, hè? Ga u reinigen en laat u daarna checken bij de priesters om te zien dat je inderdaad genezen bent. En inderdaad, alle 10 werden genezen. Maar 1 daarvan kwam terug en het was een Samaritaanse Melaatse die genezen wordt door Jezus en terugkomt om hem te bedanken. 1 daarvan kwam terug. En weet je wat Jezus zei tegen deze Samaritaanse melaatse? Ze waren allemaal genezen, alle 10. En het is er een Samaritaan dan nog. Die terugkomt om hem te bedanken. Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? Hij zei tegen de Samaritaan, sta op en ga. Uw geloof heeft u gered. Amen. Lucas schrijft dat expres op, die 3 zaken. En dan je verder met Bartimeus. Om aan te tonen dat God geen vooroordeel heeft. Amen. Ten opzichte van Samaritanen, ten opzichte van zondaressen, ten opzichte van Romeinen, heidenen, wat het ook mogen zijn. Het interesseert allemaal niet. God interesseert alleen 1 ding. Heb je geloof in de werkende kracht van de Zoon van God? Amen. Halleluja. En dat geloof wordt evident. Amen. Door onze daden. De geloof wordt evident. Amen. De wijze waar hoe we met het leven omgaan. Hè? Betrekken we God in ons leven? Weten we Gods aandacht te trekken? Geloof wordt evident door wat we doen. Het zijn zij die volhardend uitroepen en hem naastig zoeken die beloond zullen worden. Dat is geloof, want God is een beloner voor zij die hem naastig zoeken. Amen. De blinde man wist, als ik maar zijn aandacht kon toetrekken naar mij, als ik maar een paar woordjes kan uitwisselen, dan kan hij mij redden. Halleluja. Ook al kon deze man Jezus niet zien, maar hij had wel iets anders. Hij wist, halleluja, hoe zijn aandacht te trekken door te roepen. Hij wist zelfs niet waar hij stond, maar hij had een stem en die stem moest gehoord worden. Dank u, Jezus. Laten we uitroepen tot God in het midden van onze duisternis. Amen. Laten we uitroepen tot God, ook al kan alles tegen je gaan. Laten we blijven uitroepen. En ik weet, God kan niet altijd antwoorden in de timing dat wij willen. Wie van jullie heeft alles uitgeroepen tot God? En het lijkt wel alsof het aan de andere kant stil is. Maar ik kan u 1 ding beloven. Halleluja. God gaat u antwoorden. Maar blijf, amen, hem zoeken. Blijf hem aanbidden. Amen. Zeg, Heren, ik roep uit tot u met heel mijn ziel, Heren. Misschien zijn er zaken in mijn leven die niet goed zitten, maar ik beroep mezelf op uw medelijden, op uw barmhartigheid, op uw offer aan het kruis, Vader. Halleluja. En je zult zien, God gaat de weg maken. En het is niet altijd op de tijdstip dat wij willen, of zelfs de weg die wij willen. Maar hij zal een manier maken, zodat jij terug kunt horen datgene wat de Heren zegt. Amen. Blijf volharden. Ook al zeggen anderen van, sst, sst. Amen, daar moet je niet voor bidden. Oh, daar moet je niet in geloven. Dat is niet voor nu. Dat was voor toen, voor de tijd van de apostelen. We hebben Gods woord nu. Je moet daarvoor niet huilen en zo verder. Nee, er is een tijd om stil te zijn voor de Heer. En er is een tijd om uit te roepen tot de Heer. Amen. Er is een tijd om te verheugen voor de Heer. Er is ook een tijd om te huilen voor de Heer. Amen. Er is een tijd om te dansen voor de Heer. Maar er is ook een tijd om stil in aanbidding neer te vallen voor de Heer. En in nederigheid. Amen. Zolang dat ons hart maar oprecht is ten opzichte van de Heer, zal Hij ons niet wegjagen. Dank u, Jezus. Wat zou er gebeurd zijn met deze blinde man? Moest hij niet zo hebben gereageerd zoals hij nu deed. Het was de tijd voor hem om zo te reageren zoals hij deed. Amen. Amen. Denk je dat hij de enigste blinde man was die Jezus heeft gepasseerd? Nee, maar deze trok zijn aandacht en liet zijn geloof in actie zien en werd gezegend. Hoe wanhopig zijn wij om uit te roepen tot God? Sommigen zijn niet wanhopig genoeg, omdat we nog bepaalde troeven, hè, jokers, achter de hand houden. We denken van, ja, ik ga nog niet op God roepen, want als deze niet lukt, ja, maar dat is oké, dan doe ik dit wel. Of als dat gebeurt, ja, maar ik heb deze nog achter de hand. Hè? En als ik ziek word, ja, maar dat is niet erg, want de dokters zullen wel raad bieden. Als dit en dat niet lukt, kan ik nog naar daar gaan. Als dat niet lukt, oké, dan ga ik Jezus proberen. Als alles mislukt, dan, nee. Jezus is niet een laatste redmiddel dat we eens kunnen proberen. Amen. Ik weet het, de wereld doet dat omdat ze niet beter weten, maar ik spreek tegen de kerk. Amen. Hij is niet onze laatste redder. Hij is de enige redder. Hij is de enige die redt. Hij is de enige waarnaar we op zoek moeten gaan naar wijsheid. Amen. We moeten niet op zoek gaan naar de wijsheid, naar moraliteit van de wereld, maar naar de wijsheid van de Heer. Hij is het perfecte toonbeeld, het perfecte voorbeeld. Amen. Maar helaas zijn wij gezegend en vervloekt, tezamen met onze westerse maatschappij, dat fantastische dingen aanbiedt, zoals onderwijs, rijkdom, sociaal stelsel, de kennis die we hebben, de wetenschappelijke kennis dat we hebben. Het is een zegening, maar ook een vervloeking, want voor velen wordt het een idool. Het is een god geworden en we denken dat we nu zo slim zijn, dat we alles zelf kunnen maken, alles zelf kunnen repareren. En God, oh God, is een heel verre optie voor vele mensen. Totdat je dan ineens iets meemaakt dat niemand u kan helpen. Tot dan ineens je een ziekte krijgt waar niemand u iets aan kan doen. Of je komt ineens in contact met een depressie. Of je komt ineens in contact met een burn-out en je gaat naar elke psycholoog. En niemand kan u helpen. Amen. Maar er is één iemand. En niemand anders, amen, is goed genoeg voor mij. Amen. Niet psycholoog. En ik zeg niks tegen psychologen. Ga naar een psycholoog als dat moet. Amen. Dat is goed om eens te klappen. Maar ik zeg, vraag de Heer eerst om advies. Betrek de Heer erbij. Amen. Spreek eerst met de Heer. Amen. Vooraleer dat je met een psycholoog gaat praten. Betrek de Heer erbij. Er zijn christelijke psychologen. Amen. En zij kunnen u helpen. En al die goede dingen. En er zijn dokters. Amen. En we hebben dokters nodig. Lucas was een dokter. Amen. Lucas heeft Paulus veelmaal geholpen met medisch advies. Hij heeft waarschijnlijk zijn wonden verbonden wanneer dat hij voor de zoveelste keer geslagen werd. Amen. We hebben, dank de Heer voor wetenschap, dank de Heer voor wat we allemaal weten, maar we moeten al enkel en alleen afhankelijk zijn van Jezus. Met een roep tot Hem die komt vanuit je ziel, waardoor God zal stoppen met wat Hij bezig is en kan zeggen, hey, wat is er, mijn zoon? Wat kan ik doen voor jou? Ik heb ooit een artikel gelezen, en ik stop hiermee, in een online christelijk magazine, dat zegt dat de christenen in Noord-Korea, weet je wel, Noord-Korea, dat is het ergste land voor christenen om in te wonen volgens de vervolgingsmeter. Je hebt zo'n vervolgingsmeter en dat geeft een graad aan elk land hoe erg christenen worden vervolgd in die landen. Wel, Noord-Korea is zowat het ergste land. Dat is met die een dictator, nou, ik ken zijn naam, Kim Jong ding is daar. Ja. Daar mag je geen Bijbel hebben. Er is maar één staatsreligie en dat is de religie van de Kim Jong-un. Daar mag je alleen maar portretten van de dictator in je huis hebben. Als je daar een portret van iemand anders of Jezus, dan word je in een strafkamp gestoken. Niet alleen jij, maar ook je familie. Dat is nog het ergste. Oké, als ze een Bijbel vinden en ze mij daarvoor straffen, maar stel je voor dat ze dan je kinderen daarvoor straffen. Nu, dat is. En toch komen die mensen samen. Toch komen die mensen ondergrond samen. Uit vrees telkens om vervolgd te worden. En weet je wat zij bidden? Zij bidden niet voor een wissel van de macht. Zij bidden niet voor een wissel van het regime. Zij bidden niet dat, o Heer, laat een bliksem neerdalen op Kim Jong-un, zodat we eindelijk hier een christelijke natie hebben. Maar zij bidden dat zij mogen blijven bijeenkomen. Zij bidden dat ze de Heer mogen blijven voelen, want zij voelen de gemeenschap met de Heilige Geest enorm. In deze vervolgende tijd. Ze bidden niet voor een ander regime, maar ze bidden dat, de christenen in de westerse landen hetzelfde mogen ervaren dan dat zij ervaren wanneer dat ze samenkomen. Amai. Ze zijn aan het bidden voor christenen in vrije landen zoals de VS en Zuid-Korea, want Zuid is het vrij, dat ze niet hun hoop mogen zetten en hun geloof mogen zetten in geld en in vrijheid. Want vrijheid kan ook een idool worden. En zoals in Amerika. Vrijheid. Hè? Ga me niet zeggen wat ik moet doen. Hè? Geef me mijn wapens, dat is mijn vrijheid en al die dingen. Hè? Voor hun is dat een idool geworden. Maar het is alleen in Christus dat we vrij zijn. Het is niet de omstandigheden die bepalen of je vrij zijn. Amen. Voor de Joden werd vrijheid ook een idool. En zij zagen in Jezus een Messias die hun terug vrijheid ging geven. Die Romeinen buiten. Dan kunnen we eindelijk terug doen wat we willen en waarvoor God ons heeft geroepen. Maar Jezus kwam om vrijheid te geven, maar een heel andere vrijheid. Amen. Hij ging u vrijzetten, amen, voor zelfcontrole om te bepalen wat wij zelf willen doen. Maar uiteindelijk, we zijn pas compleet vrij wanneer we zeggen, Jezus, u bent in controle. Ook al word ik hier vervolgd, ook al word ik in een gevangenis gestoken omwille van uw naam, Vader. U bent goed voor mij, want u bent bij me. En het maakt allemaal niet uit wat hier eigenlijk op aarde gebeurt, want ik heb eeuwig leven in u. En elk ding dat we hier doen op aarde, amen. Elke mens dat we tot u kunnen brengen doorheen mijn gedraging, doorheen mijn woorden, is een mens gewonnen, amen, voor uw koninkrijk. Halleluja. Ik weet het, dat is een moeilijke boodschap om te horen. Maar er zijn mensen die zo leven. Wat wil ik met de getuigenis zeggen van die christenen in Noord-Korea? Wel, zij hebben niet hetgene wij hebben. Vrijheid, samenkomen, oh, muziek maken, die mogen geen muziek maken. Stel dat iemand het hoort. Stel dat een buur het hoort, dan gaan ze hun nog verraden ook. Zij hebben niet hetgeen wij hebben, maar ze hebben wel een roep. Ze hebben wel een schreeuw, waarschijnlijk niet al te luid, maar het is vanuit hun ziel. En ze hebben een geloof dat de aandacht van God trekt en God, amen, halleluja, begint te werken in die gemeenschap. En ze beginnen te vermenigvuldigen. En ik weet zeker in de naam van Jezus, dat gaat niet lang duren. En die muren gaan neervallen daar in Noord-Korea. Amen. Halleluja. Vroeg of laat ga je daar neervallen in de naam van Jezus. En is dat een nieuw land dat gewonnen wordt door het evangelie van Jezus. Amen. Kunnen we blijven bidden voor onze broeders en zusters die vervolgd worden. Amen. Ook al is het maar om uzelf er even te doen aan herinneren. Oh, wauw, ik heb het goed. Oh, dank u Jezus. Oh Jezus, ik bid Vader dat zij die daar samenkomen, dat ze uw geest mogen blijven voelen. Dat ze uw aanwezigheid mogen blijven voelen. Dat door hun geloof ze worden gered. Amen. Even wat drinken. Dank u Jezus. En dit is ook een les voor mij. Hè? Ik ben hier niet de perfectie. Ik ben hier helemaal niet de perfectie. Ik moet aan veel zaken werken. Ik word angstig voor onnozele zaken. Amen. Ik krijg het op mijn zenuwen voor onnozele zaken. Dat je zou denken, waar maakt u nu druk om? He? Moest je in Noord-Korea wonen, ik zou nog geen seconde ook kunnen overleven, denk ik dan bij mezelf. En dan denk ik, oh Heer, heb medelijden met mij. Amen. Maar de Heer is ons allemaal aan het formeren. Amen. Heer, en zolang dat we dat gewoon kunnen bekennen tot de Heer, zeggen van, Heer, ik maak fouten. Mijn geloof is helemaal niet zo sterk zoals wat het zou moeten zijn. Maar ik weet, amen, dat jij mij bezig bent om mijn geloof sterker te maken. Want jij bent de oorsprong, amen, het begin en de voltooier van mijn geloof. Amen. Ik heb geloof dat u mijn geloof gaat versterken. Dat is geloof. Snapte dat? Amen, dat was moeilijk. Hè? Je hebt geloof dat Jezus uw geloof gaat versterken. Dat is, want ik kan het niet zelf. Ik kan het niet, ik probeer het, maar dan ga ik legalistisch worden. Dan ga ik het met mijn werken doen en dan ga ik elke avond een lijstje moeten maken. Wat heb ik goed gedaan? Oh ja, dat is wel heel goed. Wat heb ik slecht? Ah, lap en dit. Oh, Jezus, help ons. Help ons, halleluja. Nu, om af te sluiten, ik zeg niet dat we hier constant door elkaar moeten beginnen te gaan roepen, hè? En te beginnen schreeuwen om God aandacht te gaan trekken. En beginnen te gaan snotteren en gaan huilen. Maar heb je dat al eens gedaan wanneer je alleen bent met God? Heb je al eens lang uit op de grond gelegen en je hart en je ziel eruit geroepen en geschreeuwd voor hulp en medelijden van God Almachtig. En daarna opgestaan en hebben gezegd, dank u Jezus. Want het is belangrijk. Oké, dat roepen is één ding. Maar we moeten wel beseffen, God heeft reeds zijn werk gedaan. Amen. En de roep tot de Heer is meer voor een openbaring te krijgen van wat Jezus reeds heeft gedaan. Want we kunnen roepen, oh Heer, vergeef mij, Heer, heb medelijden met mij. En weet je wat Gods antwoord gaat zijn? Maar dat horen we niet altijd. Ik heb u reeds vergeven aan het kruis. Mijn bloed heeft het reeds mogelijk gemaakt. Beginnen te geloven. Beginnen te aanvaarden. Amen. En dus na je roepsessie en je schreeuwsessie, amen, moeten we opstaan en zeggen, dank u Jezus. Halleluja, ik heb gehoord van de koning. Hij is tot mij gekomen, heeft gezegd, mijn zoon, wat kan ik voor je doen? Amen. We moeten komen tot een besef van, Heere, ik heb zitten roepen, ik heb zitten schreeuwen en ik weet, u heeft mij aanhoord. Amen. U heeft mij aanhoord. Ik kan u verder gaan. Ik kan u verder gaan, wetende dat het in uw handen ligt. Prijs de Heere. Prijs de Heere. Halleluja, halleluja. Prijs de Heere. Wat wilt u? U dat ik voor u doe. Dank u, Jezus. Ruud, ook kan je me komen helpen? Denk eraan, het is niet het roepen dat redt. Het is niet de roep van die blinde man dat hem heeft gered. Nee, Jezus zei, uw geloof heeft u gered. Het is zijn geloof dat hem op dat moment ertoe deed aanzetten om te roepen. Ja? En nu, dat betekent niet dat we altijd moeten roepen. Hè? We moeten hier geen methodologie in zien van, oh, dus als we hier beginnen te roepen, ja, dan ga ik gered worden. Nee, het is het geloof. En geloof presenteert altijd een vrucht. En dat kan in elke situatie en in elk seizoen kan dat een andere vrucht opbrengen. Er waren momenten in uw christelijk leven, bij mij was dat zo, weet je nog, in het begin. En dan was je uitbinding, was je emotioneel en je begon rond te wandelen. Je deed salto's in de gemeente, bij wijze van spreken. Je roepte en je schreeuwde, amen. En dan kwam er een moment, een seizoen in mijn leven. Ik had nog steeds geloof, maar de roep en de schreeuw kwam meer van binnen. Er was nu een ander gevoel, snap je wat ik wil zeggen? Dat wil niet zeggen dat ik nooit meer ga roepen. Nee, want seizoenen komen en seizoenen gaan. Seizoenen komen en seizoenen gaan. Maar wat je ook doet, laat het zijn in geloof voor de Zoon van God. Halleluja. Laten we samen nog een lied zingen. Als je redding nodig hebt, de Heer is hier. Heb je genezing nodig, de Heer is hier. Heb je leiding nodig, de Heer is hier. Dat is een roep die de Almachtige God deed stoppen. Thank you.